onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij zingen uit Psalm 31, de versen 15 en 19. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook vers 19, bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt. Psalm 31, de versen 15 en 19. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Jesaja 45. Wij lezen Jesaja 45, de versen 15 tot en met 25. Jesaja 45, te beginnen bij vers 15. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen, tezamen zullen zij met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft. Hij heeft haar bevestigd. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zou zijn, maar heeft haar geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treed hiertoe tezamen. Gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt, zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hiertoe, ja beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar ze zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad Israëls. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen we in aansluiting daarop Psalm 117, loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Psalm 117, nadat we eerst geloofsbelijdenis hebben afgelegd, en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 13. Matteüs 13, daar vinden wij de tekst voor de prediking van vanavond. En wij willen verder gaan met de behandeling van de koninkrijksgelijkenissen van de Heere Jezus. En nu zijn wij toe aan de versen 45 en 46. Matteüs 13, versen 45 en 46. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, u bent zo hoog verheven, zo heerlijk, in hemelse glans, omringd door de ontelbare engelen, die u voortdurend de lof en de aanbidding toezingen, omdat u alles geschapen hebt wat er is, en omdat u recht hebt op alle eer, lof en aanbidding. En daarbij u zijn ook de heiligen die reeds ontslapen zijn en die bij u mogen verkeren als loon op uw arbeid, Heere Jezus, als vrucht van de verkiezende, trekkende liefde van God de Vader en die de uitkomst, de vrucht zijn van het werk van uw Heilige Geest. En Heer, u woont daar in heerlijkheid, wat wij niet kunnen beseffen. En wanneer we daarover proberen na te denken, over de engelen die daar zijn, en dat u God bent, u alleen, en dat er niemand is met u te vergelijken, en dat u alleen de Heere bent en buiten u is er niemand dan u, Heere, dan moet diepe eerbied onze harten vullen. En dan dient er ook gelijk een besef te zijn hoe ver wij bij u vandaan leven. Hoe ver wij bij u vandaan zijn. Wij leven hier op aarde. Wij zijn uit de aarde aards. We belijden u dat wij vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. We belijden u dat er geen dag voorbij gaat, dat er geen zonde aan ons is. En wat een verschil, Heere, wat een afstand. Wanneer we dat ons indenken, dan begrijpen wij dat Petrus zei eens tot u, Heere Jezus, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan is de afstand tussen u en ons zo groot. Dan horen wij niet bij u. Dan passen wij niet bij u. En toch komt u naar ons toe. En toch breidt u uw heilige armen uit naar ons. En u zegt het, er is geen God behalve mij. Wend u tot mij toe, alle gij einden der aarde. En zo hebt u uzelf geopenbaard, omdat u vlees en bloed geworden bent in uw Zoon. En u, Heere Jezus, hebt onder ons gewoond, in deze stoffige, vuile wereld. En u hebt geleefd hier, niet als een koning in een paleis, maar u hebt geleefd als iemand die arm was, die zelfs geen steen had om zijn hoofd op te leggen, die geen huis had, die vaak buiten verbleef, 's nachts in de open lucht, op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. Heere, En dat alles was nog niet het ergste. Maar dat u de giftige dampen moest inademen van onze vuil, van onze zonden. Heren, dan begrijpen wij het niet dat u mens wilde worden. Dat u ons gelijk bent geworden in alles, uitgenomen de zonde. En dat u wilde lijden, dat u wilde sterven voor zulke mensen als wij zijn. Dat u de drie-enige God naar ons omziet. Het is een wonder. Dan moeten we u vooraan bidden en loven en prijzen. En waar moet dat dan toch anders gebeuren dan hier in uw huis? Daarvoor verkiest u zich toch een gemeente. Die hebt u apart gezet opdat uw lof ten hemel zou reizen. Omdat u God bent, u alleen. Heere, leer het ons te doen. Leer ons u de lof toe te brengen. U te prijzen en te aanbidden. En dan gaat het niet zozeer om dat met woorden te doen. Want woorden kunnen nog zo goedkoop zijn. Heere, het gaat erom dat met de daad te doen. Door te leven naar uw wil. Te leven in overgave aan u. In zelfverloochening. Waarbij wij u als het hoogste goed leren najagen en navolgen. Heren, wij bidden u, bekeer ons tot u, opdat wij zo zouden leven. Bekeer ons, dat wij in uw wegen zullen wandelen. Leid ons, dat ons hart verenigd mag worden tot de vrees van uw naam. Leid ons op die rotssteen die ons te hoog zou zijn. En wees ons een rotssteen om in te schuilen. Een toevlucht in de nood. O Heere, wij bidden u of u geestelijk leven wilt schenken in ons midden. U kent ons hart. U kent hen die nog zonder u leven. Al hebben ze waarschijnlijk de naam dat ze leven. Maar u weet dat zij niet beseffen dat ze nog arm en naakt en jammerlijk en blind zijn. Heere, wilt u hen daaraan ontdekken? En wilt u geestelijk leven schenken? Wilt u trekken met koorden van liefde? Dat wij onder de indruk mogen komen van uw goedheid. Dat we daardoor vernederd worden. En dat we u leren volgen en zoeken en naar u vragen en naar uw sterkte. O Heere, we bidden u, wilt u dat wonder geven van het nieuwe leven in ons midden? En wilt u uw volk en kinderen versterken in de weg die u met hen gaat? En soms kan het zijn voor de beleving dat u een God bent die zich verborgen houdt. En dan lijkt het juist in het leven van hen die u kennen dat u niet antwoordt. Dat u zich verbergt, dan kan alles zo doods lijken en zo dor. Maar toch bent u er. Toch is onze beleving dan niet conform de werkelijkheid. Want u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. O Heere, we bidden u voor hen die in geestelijke aanvechtingen of in geestelijke duisternissen verkeren. En dan denken we ook aan hen voor wie het leven zo anders geworden is. Die dagelijks terugdenken aan hoe het was. Toen een man of een vrouw er nog was. En wat hij of zij kon zeggen en kon doen. Heer, u kent de pijn in het hart van weduwen. En van weduwnaren het gemis wat nooit weggaat. Het gemis wat ze heus wel gedeeld hebben met anderen. Maar dan blijft er altijd een stukje van dat gemis over. Dat ze met geen mens kunnen delen. Met geen kind. Met geen vriend of vriendin. En dat gemis stoppen ze bij zich, heel diep, tegen hun hart aan. En u kent dat verdriet. Heere, wilt u hen vertroosten? Niet dat die geliefde weer terugkomt, dat kan niet. Maar wel, Heere, dat u er bent. En dat uw aanwezigheid vreugde geeft, licht en ook moed en kracht om verder te gaan. Met u, aan uw hand. En dat er dan ook beleefd mag worden dat de strijd niet te vergeefs is. Omdat die strijd ook om het gemis van een geliefde ons dan aan u verbindt. En dat we God overhouden in het strijdperk van dit leven. Dan bent u tot schild en steun. Heere, wilt u het zijn bij hen die het moeilijk hebben. Om wat voor reden dat ook kan zijn. Verdriet om een kind. Verdriet om een lege plaats. Benauwdheid die er is vanwege bestrijdingen. Heere, laten al de moeite ons toch aan u mogen verbinden. Wil zo krachtig werken met uw geest in ons midden. Opnieuw willen wij u bidden, Heer, of u uw kerk wil zegenen op deze aarde. Wij horen van vervolgingen. En we belijden u dat het meeste van die vervolgingen ons niet ter oren komt. Maar u ziet alles. Heere, wilt u troost geven. Wanneer ze getuigenis moeten afleggen van de hoop die in hen is. En waarbij ze spreken tegen hun eigen leven in. Geef hen kracht en moed om dat te doen. En geef hen moed, Heere, om de strijd niet op te geven. Maar geef hen genade om bekrachtigd te worden door het gebed. En dat vervolgers tot bekering mogen komen. En zij die een getuigenis horen, diep onder de indruk mogen komen. En niet meer zo verder kunnen leven. O, laat een pijl van uw pijlkoker, Heilige Geest, hem mogen treffen in het hart. Want u laat toch uw pijlen treffen in het hart van 's konings vijanden. En dan kunt u een hart open breken. En dan wordt de ruwste vervolger, leert u aanbidden. En kan niet verder zonder u. Heere, wil het doen. Breid uw kerk uit. Zegen hen op eenzame plaatsen. Gedenk broeder van Luttinghuizen in Gent. Stel hem daar tot rijke zegen. Zegen de broeder en zuster Visser in Dakar in Botswana. Stel hen tot rijke zegen. We bidden u voor anderen. Overal ter wereld. Wilt u hen versterken. Zendelingen. Bijbelvertalers. Evangelieverkondigers. Predikers. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Tot eer van uw naam. Wil Heer onze overheid gedenken. En wil haar wijsheid geven om ons te regeren naar uw wetten. Wil ook wijsheid geven aan hen in hoge plaatsen, ook in West-Europa. Om met moed en kracht te spreken. Dat recht en gerechtigheid mag geschieden. Wij bidden u om uw leiding. In de aanstaande presidentiële verkiezingen in de Verenigde Staten. Wij vragen u of u, ook al verdienen wij het niet, maar of u toch een kandidaat zult laten kiezen die tot zegen zou zijn in deze wereld. We bidden u of u bij alle vluchtelingen wil zijn. En bij hen in ramp en nood en zoveel ellende, zoveel leugen, zoveel haat, zoveel haat opgewekt door de overheid in bepaalde landen. Hoe de islamitische volken rondom Israël gepromoot worden tot haat en tot doodslag en moord. Heere, wilt u het stoppen? En wilt u geven dat elke wapen wat tegen Israël gesmeed wordt, tot mislukken gedoemd zal zijn, maar wil vooral Israël tot bekering brengen? Heere, er is zoveel te bidden. Wilt u ons verhoren? In de wegneming van al onze zonden, sterk uw dienaar om te spreken zoals hij moet spreken. Help ons te luisteren, ook hen die thuis meeluisteren, hen misschien op een vakantieadres, die nu met ons meeluisteren, zegen hen. En schenk ons zo uw nabijheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 16, de versen 3 en 6. 16, het derde en zesde vers. Thank you. Geliefde gemeente, parelen zijn kostbaar. En hoe komt dat? Nou, parelen worden gevonden in oesterschelpen. En die kun je vinden alleen maar op de bodem van de zee. Dus dan moeten jongens naar beneden duiken. Soms meters en meters diep. In warme landen, waar die parels gevonden worden, om die oesters op te rapen. En ze hebben heel wat oesterschelpen nodig voordat ze één parel vinden. En hoe ontstaat zo'n parel? Naar mijn inzicht dacht ik dat een parel ontstond doordat er een stofje of stuk zand of iets binnen die schelp komt. En dan gaat dat oesterdiertje gaat daar iets omheen wikkelen, weven. En dat wordt hard. En dat wordt eigenlijk een parel. En parels zijn dus heel kostbaar. En ze zijn nu nog steeds kostbaar. Er zijn ook wel parels die gekweekt worden. Maar in de oudheid gebeurde dat niet. En toen waren parels dus nog meer kostbaar dan nu. Ze werden verkocht aan opkopers. En die ze weer doorverkochten. En zo lezen we in de gelijkenis die de Heer Jezus ons geeft over een koopman die schone parelen zoekt. En dat is een beeld wat toen heel herkenbaar was. Het zegt ons in onze cultuur wat minder. Maar we kunnen ons wel er wat bij voorstellen. Maar zo gebeurde het. Kooplui die parels verhandelden. En zo gaat de Heer Jezus het Koninkrijk God vergelijken bij een man die schone parelen zoekt. En daar willen we nu met elkaar over mediteren. Over de parel van grote waarde. En we zien dan vier gedachten. Ten eerste zoeken. Ten tweede vinden. Ten derde waarderen. En ten vierde kopen van deze parel. Dus we mediteren over de parel van grote waarde. En we zien ten eerste zoeken, ten tweede vinden, ten derde waarderen en ten vierde het kopen van deze parel. Dus de Heer Jezus legt ons weer een aspect uit van het Koninkrijk van God. Vorige week dachten we na over de man die een schat vond in zijn akker. Liever gezegd, het was een akker van iemand anders. Hij was daar aan het werk en hij stuitte op een schat. Hij was er niet naar aan het zoeken, maar hij vond het. De Heer Jezus zegt, zo zijn de mensen die het Koninkrijk van God vinden, zonder dat ze naar zochten. U weet het nog. Over de stokbewaarder van Filippi. Ging 's morgens naar zijn werk om de gevangenen in toom te houden en er goed op te passen. En hij ging helemaal niet zoeken naar God of naar zaligheid of naar vrede. Maar die avond kwam hij thuis met twee gevangenen. En toen werd alles anders in zijn leven. Hij zocht niet, maar hij vond. Zo gebeurt het soms, dat iemand niet zocht en hij vindt. Maar nu gaat de Heer Jezus een ander gelijkenis geven. En daar gaat het over mensen die werkelijk zoeken. Ze zoeken en zijn daar voortdurend mee bezig. En zo zijn ook mensen in Gods Koninkrijk die zoeken. Mensen in de kerk, die hebben het nog niet gevonden, maar die zoeken die parel van grote waarde. Ze weten ook niet goed wat het is. Ze weten niet hoe mooi het is en hoe heerlijk de Heer Jezus is. Ze horen anderen erover spreken en dat trekt hen al aan, maar ze weten niet uit eigen ervaring. En dat wil de Heer Jezus ons dan hier duidelijk maken. Dus we zien dan een koopman die parelen zoekt. In het Grieks trouwens vindt u voor het woord parel, vindt u het woord Margaretha. Dus eigenlijk is het woord Margaretha, die naam of Margreet, dat betekent eigenlijk parel vanuit het Grieks. En zo is deze koopman is bezig om zulke parels te zoeken. Hij wil niet zomaar een parel zoeken. Hij wil mooie parelen zoeken. Schone parelen. Goede parelen. Dit werk is erg belangrijk voor hem. Het is zijn dagelijks werk. En wanneer hij het goed doet, kan hij veel geld verdienen. Maar wanneer hij het slordig doet, dan kan hij geld verliezen. En daarom is het heel belangrijk voor hem hoe hij parelen gaat zoeken. En zo is deze man heel ijverig. Hij is dagelijks bezig om parelen te zoeken. Hij is heel ijverig. Het kost hem heel wat moeite. Maar hij heeft die moeite ervoor over. Hij moet verre reizen maken. Hij moet zo de kustplaatsen langs gaan. En bij alle mogelijke markten daaraan gaan kijken of er iemand is die enkele parelen gevonden heeft op de bodem van de zee, in zo'n schelp, en die ze wil verkopen. Hij heeft er moeite voor over, maar hij is ijverig, hij doet het. Hij is ook heel kundig. Deze man weet het verschil tussen echt en namaak. Hij kent de waarde van een parel. Hij verstaat zijn beroep en daarom is hij ook niet tevreden met elke parel die hij vindt. Hij zoekt naar goede kwaliteit. De tekst zegt ook, hij zoekt schone parelen. En zo is deze man in feite een voorbeeld voor ons leven. Want in wezen zoeken wij allemaal naar parelen. Niet letterlijk. Maar we zoeken wel allemaal naar dingen die wij belangrijk vinden. Zaken die ons aanspreken. Elk mens is op zijn eigen manier bezig om dingen te zoeken die hij mooi vindt. De een zoekt naar geld. De ander jaagt erna dat de omzet verhoogd kan worden. Anderen zoeken naar eer. Weer een ander wil geleerd zijn. En zo zijn mensen bezig om alle mogelijke zaken na te jagen. De zaken die ze graag willen hebben. En zo gezegd zijn dat voor hen parelen. En elke mens is ermee bezig. We zoeken allemaal naar wat in het leven. Dat ligt de mens eigen. Ook al zou een mens de halve wereld hebben, dan wil hij toch nog meer. Is hij toch nog niet tevreden? Hoe komt dat toch? Ik meen dat er van Alexander de Grote was. Dat hij verdriet had. Dat er niet meer land was. Wat hij werkelijk kon veroveren. En dat er niet meer werelden waren die hij kon veroveren. Terwijl hij al zo'n grote rijk gesticht had. Kijk, een mens is niet tevreden met de dingen van deze wereld. Hoe komt dat toch? Waarom willen mensen nou altijd meer? En gaan ze staken voor 1% meer? Waarom doen ze dat toch? Waarom is een mens nog nooit tevreden? Dat komt vanwege het paradijs. Want eens in het paradijs waren Adam en Eva volmaakt tevreden. Daar hadden ze alles. Ze hadden God. Ze leefden in gemeenschap met God. En dat maakte alles goed. Dat was heerlijk. Maar sinds de val uit het paradijs voelt de mens dat hij iets mist. Dat dit niet alles is. Er moet nog wat meer zijn. En terecht, er is ook nog wat meer. Er is namelijk het eeuwige leven wat hart en ziel vult. Maar dat ziet een mens van nature niet. De meeste mensen zijn heel ijverig om dat te zoeken waar ze naar willen jagen. En heel wat mensen zijn ook nog kundig. Namelijk om te zoeken dat wat ze willen hebben. Ze verstaan hun beroep. Maar terwijl ze in feite niet kunnen onderscheiden tussen echt en namaak. Want ze jagen naar alle mogelijke dingen van deze wereld. En uiteindelijk is het namaak. En de Heer Jezus zegt, wat zou het een mens baten, zo hij de gehele wereld won. En schade leed aan zijn ziel. Dan komt de mens erachter dat de Heer Jezus Christus alleen het hart kan vullen. Ja, wanneer Gods geest een mens dat laat zien en zijn ogen opent voor al het klatergoud van deze wereld. En wanneer u ziet dat u tegen al de geboden van God gezondigd hebt. En wanneer uw ogen open gaan voor de werkelijkheid dat als u zo doorleeft, dan leeft u zonder God en dan gaat u straks de eeuwigheid in. Zonder God, zonder een borg voor uw ziel. Kijk, dan gaat er wat veranderen in een mensenleven. Dan ziet u dat de rijkdom en de eer en de welvaart van deze wereld u uiteindelijk niet kunnen helpen. Maar dan zoekt u schone parelen. Dan zoekt u het allerhoogste en eeuwig goed. Dan zoekt u zaligheid in de Heere Jezus Christus. Kijk, dan wordt u ijverig. Dan ziet u dat u God mist. En dan gaat u naar God zoeken. Dan zegt u hem met Psalm 42, mijn ziel dorst naar God. Dan jaagt u naar de kennis van de Heere. En diezelfde Heilige Geest opent de mens de ogen daarvoor. En die Heilige Geest maakt een mens ook kundig. Dat een mens ook beseft, het gaat niet maar om wat aangepraat geloof. Nee, het gaat om door Gods Geest gewerkt geloof. Het gaat om de liefde van de Heere in mijn ziel. Het gaat om dat ik de Heere mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Wanneer mens dat ziet, dan is dat eigenlijk al vrucht van het wederbarend werk van Gods geest. Dan heeft de Heere een mens vernieuwd dat hij gaat zoeken naar dat ene nodige. Dan heeft hij al een belangrijke les geleerd. Dan zijn zijn ogen geopend voor al het klatergoud van de wereld. En dan zoekt hij de Heere. Dan wordt hij een zoeker van God. Dan wordt u ijverig. En dan gaat u het leven buiten u zoeken. In de Heer Jezus Christus. En daarom opent u de schrift. En dan gaat u het ook lezen. Heel persoonlijk. En dan wilt u dat dat woord uw hart en leven gaat lezen. En dan smeekt u de Heere om hem in uw bestaan, want u hebt een borg voor uw ziel nodig. Kijk, dat is nou de vreze des Heeren. Ja, want u vreest God en u wilt zijn geboden eren. Dan is er al een liefde gelegd in het hart tot God. En dan verlangt u boven alles naar de Heere. U zoekt. En in feite is dat al een ware christen. Dat is iemand die zoekt, die ook gevonden heeft. En daarom meer gaat zoeken, omdat hij weet, er is nog zoveel meer te vinden. Maar hij wil niet terug naar de wereld. Soms twijfelt hij en denkt hij, ja, heb ik het wel? En ken ik de Heere wel? Maar dan gaat hij juist meer zoeken. En soms wordt hij ontdekt dieper aan zijn zonde en schuld. Dan leidt de Heilige Geest hem verder in dat stuk van de ontdekking. Maar dan blijft de Heilige Geest daar niet bij, maar wijst altijd heen naar Christus, naar dat licht. Daar moet u zijn, dat licht, bij die enge poort, daar moet u naartoe. Weet u nog uit de christenreis? En zo gaat zo'n mens die door Gods geest is aangeraakt, gaat zoeken. En dan is hij net als die koopman uit de gelijkenis. Want die koopman uit de gelijkenis, die zoekt schone parelen. En zo gaat het toe in het koninkrijk van God. Die mensen die tot dat koninkrijk behoren, die zoeken hun leven lang. Nogmaals, dat betekent niet dat ze niet gevonden hebben. Nee, het is zoeken en vinden en daarom meer zoeken. Het is een smaak hebben, een inzicht hebben, verlangen. En we kunnen zeggen, heel aan het begin, dan kan alles nog zo onduidelijk zijn. Omdat u het nooit ervaren hebt wie de Heere is. En u hoort het in de kerk, dat u zo niet verder kunt leven. En dan wordt er toch iets van een verlangen opgewekt. Ja, dan gaat u niet zeggen, ja, dan ben ik er al. Nee, u gaat vragen om dingen die u niet eens verstaat. U roept om een nieuw hart en u weet niet wat een nieuw hart is. En u roept om vrede die alle verstand te boven gaat, omdat u het leest in de Bijbel, maar u kent het nog niet. En liefde tot de Heere, ja, u bidt erom. Het zal ook niet echt nog een heel vurig, hartelijk gebed zijn, want dat kan alleen maar wanneer u er iets van gesmaakt hebt. En wanneer u iets meer ziet van de noodzaak daarvan. Maar Gods geest trekt door de uiterlijke prediking van het woord. En dan gaat een jongen of een meisje gaat toch zeggen, Heer, er moet toch meer zijn. En dan gaat hij bidden om een nieuw hart, om bekering. Terwijl hij niet eens weet wat er dan allemaal gebeurt. Maar daar blijft het niet bij. Dan gaat de Heer ook verder werken. De Heer hoort, leidt verder. En dan wordt er iets gesmaakt, iets gezien. En er wordt er meer gezocht en meer gevraagd. En in feite zijn al de burgers van het Koninkrijk der Hemelen aan deze zijde van het graf, zij zoeken schone parelen. Of ze nou oud zijn, 88, of dat ze 8 jaar oud zijn en al indrukken hebben van eeuwigheid en van de waarde van Christus. Ze zoeken. Een kind van God zoekt naar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En zulke mensen voor wie de ogen open gegaan is, ze zoeken vanuit het woord. Ze zoeken ook door een paar bladzijden uit een goed boek te lezen, wat zicht zou kunnen geven op de Heere Jezus Christus. En ze smeken om de leiding van Gods Heilige Geest. Ze worden er al meer aan ontdekt dat ze niet zonder de Heere kunnen. En daarom zoeken ze, net als Paulus zocht, och of ik hem mocht kennen en de kracht van zijn opstanding. Ze zoeken naar de Heere. Paulus deed het ook. Paulus zei, ik heb het al. Nee, broeders, ik acht niet dat ik het gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Kijk, dat is nou zo'n koopman die schone parelen zoekt. En waar zoekt u naar? Waar jaagt u naar? Het is niet verkeerd om vooruit te willen komen met uw zaak. En het is verstandig om wijze besluiten te nemen in uw business. En het is verstandig om goed te studeren en om je diploma te halen en een graad te behalen. En het is goed om goed uw best te doen op uw werk. de dagelijkse dingen van het leven om daarin vooruit te komen, dat is best. Maar dat moet niet hetgeen zijn waar we naar zoeken en waar we naar jagen. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En dan zal het uw gebed zijn, och, of ik daartoe weer geleid werd. Ja, laat dat toch zo zijn in uw leven. Dat u zoekt en smacht en dorst. Eerst naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan zullen alle dingen u geschonken worden. Maar waar zoekt u naar? Waar leeft u voor? Waar jaagt u naar? Wat een zegen om het koninkrijk van God te zoeken. In uw omgeving, in uw eigen leven, in uw gezin, bij anderen, in de gemeente. Om daarvoor te bidden, daarvoor te leven, daarvoor te geven. Want dat koninkrijk, dat is alles waard. Dat is eeuwig, heerlijk. Het is zo mooi, mooie parel. Niets is ermee te vergelijken. Hebt u het wel eens gesmaakt? Nou, in ieder geval, die koopman, die is bezig te zoeken. En op een bepaalde moment komt hij langs een markt en kijkt wat heen en weer en ziet wat parelen. Dan opeens ziet hij er één parel tussen. En dan kijkt hij naar. En dan kan hij zijn ogen niet van aftrekken. Dat is het. En hij gaat naar die parel toe. En hij vraagt aan de eigenaar, mag ik het beter bekijken? Neemt er in zijn handen en bekijkt er, ja, het is echt. Legt het neer. Nou heeft hij iets gevonden. Wat hij nog nooit gevonden heeft. Wat hij nog nooit zelfs gezien heeft. Een parel. Zo mooi, zo groot. En hij weet, deze parel, dit is het. Hij was aan het zoeken naar schone parelen. Kon zich een beetje voorstellen hoe die eruit zouden zien. Maar nu hij het in werkelijkheid ziet, is het voor hem een ontdekking. Zo schoon, zo mooi. Hij wist ook niet of hij het werkelijk kon vinden. Maar, en of hij het werkelijk zou vinden. Dat wist hij van tevoren niet. Maar nu heeft hij het gevonden. En zo gaat het ook in het koninkrijk der hemelen. Dat gebeurt wanneer mensen geleid worden om het koninkrijk van God met hun hart te zoeken. Deze koopman die vindt een parel die zeer bijzonder was. En om het beeld door te trekken kunnen we zeggen dat hij vond Christus en al zijn weldaden. Want de Heere laat zich vinden. Hij zegt het zo vaak in zijn woord. Daarom hebben we ook Jesaja 45 gelezen. Daar in vers 19, dan zegt de Heere, ik heb nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt. Er is geen God behalve mij. Niemand is er dan ik. En ook staat daar, wend u naar mij, u wordt behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dat staat zo vaak in de schrift. Matthäus 7, wat we nog wel eens citeren. Bid u zal gegeven worden, zoekt ge zult vinden, klopt u zal opengedaan worden. Gaat de Heer Jezus het nog eens benadrukken, want een ieder iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, dien zal opengedaan worden. En deze koopman, hij zoekt en hij vindt. Zo zijn er velen die hebben leren zoeken. En dat deden ze niet tevergeefs. Zo zijn er heel wat geweest die onder de prediking waren. En met hun verstand begrepen ze het. Dat ze God moeten zoeken. En dat deden ze. En ze vroegen, zoals ik zojuist zei, naar de liefde van Christus. En naar bekering tot God en nieuw leven. En ze wisten niet waar ze om baden. En ze vonden het. God kwam over in hun leven. Ja, werkelijk, dat gebeurt. Niet zelden, niet maar hooguit af en toe. Helemaal niet. Onze God is mild en overvloedig. Het gebeurt. Ook hier zijn er. Ik hoop velen. God ziet het hart aan, ik niet. God laat zich vinden. Hoe zoek jij? Hoe zoekt u? Is het toch nog altijd maar een sluitpost in het leven? Terwijl God het zo vaak zegt en de Heer Jezus het 6 keer benadrukt. Waarom? Omdat wij het zo gauw weer vergeten. En zijn we weer zo druk. Zoek dan toch. Ook al denkt u, Heer, u bent een God die zich verborgen houdt. En u antwoordt niet. Ja, zo denken wij. Dat beleven wij zo. Maar het is niet waar. God beproeft. Hij laat zich vinden. Anders is hij geen God meer. Hij heeft het toch gezegd. Bid, u zal gegeven worden. Als God nou niet zou geven, dan kon de duivel God aanklagen. U hebt een woord laten vallen, ijdel ter aarde. Dat kan nooit. Daarom heb moed. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, omdat God gesproken heeft. En die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, Spreuken 8 vers 17. Nou jonge mensen, denk daar maar over na. Deze man die zocht. Die koopman. En hij vond. Zo zijn er velen in de schrift. Ze zochten. En ze vonden. Heel wat voorbeelden. Schitterend. Ze kenden de Heere eerst niet. Of vaag. Iets gehoord. Iets trok hen aan. Maar daarmee waren ze niet zalig. Daarmee waren ze niet bekeerd, niet overgezet, niet ingegaan in het nieuwe leven. Dat moest nog gebeuren. Maar ze zochten. Denk maar aan Cornelius, die Romein. Een Romeinse soldaat werd gestationeerd in Caesarea. Kwam in aanraking met al die Joden. En het trok hem aan. Hij kon het ook allemaal niet onder woorden brengen. Maar hij vreesde God. En hij riep de Heere aan en hij vastte. Totdat de Heere Petrus naar hem toe zond. En toen viel Gods geest op hem. En toen werd alles anders. Toen werd het een nieuwe dag in zijn leven. En toen, dan mag ik ook gedoopt worden. Of denk maar aan die Afrikaan. Die zwarte man. Die uit Ethiopië kwam op zijn wagen. Hij had ook gehoord van die God van Israël. Er is geen beeld daar. En het zijn allemaal van die reine mensen. Ze houden van schoonheid en zichzelf schoon houden, reinigingswetten. En ze hebben maar 1 vrouw. En ze zorgen voor hun kinderen. En ze zijn rechtschapen. Er is Ze hebben een andere ethiek, een andere moraal. En hij was aangetrokken. Zo waren er trouwens heel wat in de oud-Romeinse, Griekse wereld die aangetrokken werden tot het Jodendom om deze redenen. Want de Grieken en de Romeinen zelf hadden maar immorele leven en hun goden waren allemaal immoreel. Die deden van alles met elkaar en sommige mensen hadden er genoeg van. En de Joden, die totaal anders leefden, werden ertoe aangetrokken. Zo ook die Romeinen, zo ook die moorman uit Ethiopië. Nou, hij ging naar de tempel toe, maar wat een afknapper was dat. Verboden voor niet-Joden. Heb ik daar nou zo'n reis voor gemaakt? En hij moest staan op de buitenste voorhof. Daar mocht hij net komen. En had je de vrouwenvoorhof en de mannenvoorhof. Dan had je daar de feitelijke offerplaats waar de priesters en de levieten werkten. Hij moest helemaal achteraan staan. Hij had God gezocht. Toen heeft hij maar een boekrol gekocht. Kostte ook veel geld, maar hij deed het maar. Want die God van Israël, wie is hij toch? Hij zocht. En toen lezen in zo'n wagen. Een stille weg. Nou, daar zou hij niemand tegenkomen. Hij zocht. Maar hij begreep het niet. Een lam ter slachting. Toen zond God hem, Filippus. En toen brak Gods geest in die arme moorman die zat te zoeken en niet wist hoe of wat. God hoorde zijn zoeken. En toen mocht hij ook gedoopt worden. En toen vervolgde hij zijn weg met blijdschap. Hij dacht niet meer eens aan Filippus die weggenomen werd. Nee, hij had de God van Israël gevonden. En zijn hart was een gewaterde hof. En Gods geest liet water stromen op zijn ziel stromen. En die man heeft toch veel geleerd op die ene dag. Zoveel geleerd van de God van Israël. Hij begreep het, hij zag het. En hij werd een verkondiger daar aan het hof van Candace. Want hij vond. Wat een blijdschap. En de meeste van Gods kinderen. Die werden opgevoed in de kerk. En ze hoorden van dat ze moesten zoeken en bidden. En dat hebben ze gedaan. En toen vonden ze. Een begin. Van die heerlijkheid. En toen werd het al anders in hun leven. Toen begonnen ze meer te zoeken. Zoekt en u zult vinden. Ja, die koopman die heeft gezocht. En wanneer u de Heere kent en u ziet terug op uw leven. Misschien kunt u dan ook zeggen dat, ja, ik zocht. Maar het was zo flauw. Het was nauwelijks een gebed. Ik prevelde maar wat. Ik wist dat ik het doen moest en ik deed het, maar ik begreep het eigenlijk allemaal niet. Ik wist het niet. Ik bad wel, Heere, als u er bent, wilt u in mijn leven overkomen. En toen kwam God. Hij overweldigde mijn ziel. En gemeente, daar gaat het om. Het moet vindenstijd worden in ons leven. En dan moet u zichzelf niet hoge eisen gaan opleggen. Dat vindenstijd heel bijzonder is en nauwelijks voorkomt. Nee, u moet de dag van de kleine dingen niet verachten. Als er een sprankje liefde is en een vleugje licht komt en een begin is, dat uw hart gaande gemaakt wordt, moet u dat niet wegdoen, moet u dat niet vertrappen en zeggen, dus niks. Nee, het moet heel veel hoger en dieper worden. Nee, maak daar nou gebruik van. En ga die goede God meer aankleven en zoeken. Het is genade. Maar zoek dan de Heere. U moet hem vinden in het leven. Heel veel mensen horen het wel, maar ze veronachtzamen God. Zelfs met hun verstand zoeken ze de Heere niet. Maar eens zullen ze zoeken. Elk mens zal zoeken. Dan zullen ze buiten staan en roepen, Heere, doe ons open. Op die laatste dag, dan zullen ze zoeken in te gaan in die enge poort, maar ze zullen niet kunnen. Dan zullen ze, zegt de Heere, tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar ze zullen mij niet vinden. Daarom dat ze de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heren niet hebben verkoren. Spreuken 1, 28. Op de oordeelsdag zullen ze zoeken, dan zal het te laat zijn. Wanneer gaat u de Heere zoeken? Straks of nu? Zoeken zult u. Doe het dan toch nu. Maar nu zult u vinden. En dan zult u waarderen. Want die koopman die heeft die parel gevonden en we lieten hem daar staan vol bewondering voor die parel die hij gevonden had. En dan, hij wil die parel kopen. Kijk, wanneer een zondaar de zaligmaker vindt, wanneer de Heere overkomt in uw leven, wanneer uw ogen open gaan, dat u iets ziet van de schoonheid van de Heere Jezus en van zijn noodzakelijkheid en van zijn dierbaarheid, dan wilt u hem in uw hart ontvangen. Want dan is er niets dat met hem vergeleken kan worden. Dan ligt er zoveel in deze zaligmaker. Dan zegt u, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan hij is degene die mijn ziel kan vullen. Hij is alles wanneer hij een smaak geeft van zijn liefde. Wanneer hij overkomt met vrede in uw hart. Wanneer hij er is in zijn genade. Dan weet u, hij is alles. En dan bent u zo klein en hij zo groot. Dan is de Heere Jezus de parel van grote waarde, van eeuwige waarde. Hij schenkt u vreugde, hij is heerlijk. Deze parel, hij ligt verborgen in de boezem van de Vader. Maar hij wordt geopenbaard als een God die je redt. Als een profeet, als een priester, als een koning, als een volkomen zaligmaker, als een verlosser, als een voorbidder. En dan ziet u in hem al de schatten van de drie-enige God. En dan wordt zijn volk langzamerhand meer en meer getoond. En er is geen einde aan. En wanneer u eens iets van die liefde geproefd hebt, van dat water gedronken hebt dan hij, dat de Heere geeft, dan wilt u geen ander water meer. Dan zeg je maar, hij is het, hij alleen. Dan wilt u niet mee met de wereld, maar dan wilt u graven en zoeken naar deze schat, dan is hij alles waard. Dan versmelt uw hart en dan begeert u hem meer en meer te kennen. Och, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Dat zijn al die uitingen van mensen die hem hebben leren zien. En dan zeggen ze niet, nou heb ik het wel, dan gaan we verder met iets anders. Oh nee, niets anders. Hem. Hem alleen. Want er is geen einde om die schatten te zien en te doorgronden. Paulus zegt, met al de heiligen samen proberen te doorgronden de hoogte, de diepte, de breedte, de lengte van de heerlijkheid Gods in Christus Jezus. Al de heiligen samen, die kunnen het niet eens zien, laat staan u alleen. Dan komt er ook vreugde in God. Kijk, dan is het naar de kerk gaan, geen moeten, maar dan is het een vreugde. Want daar wordt die parel tentoongespreid. Daar zie ik andere aspecten van zijn schoonheid en heerlijkheid. Dan is hij onuitsprekelijk. Dan is hij te waarderen boven alles wat in dit leven is. Dan wanneer u deze parel ziet en kent in uw leven, dan bent u schatrijk, want geen rover kan het u afnemen. En die parel kan nooit kapot gemaakt worden. Het wordt niet aangetast door een economische recessie. Geen mot en geen roest tast het aan. En al wat u nu al ontvangen hebt, zijn maar de eerste indrukken van de volzalige heerlijkheid. Begrijpt u het nou? Hoe gevaarlijk het is om schade te doen aan uw ziel. Ook al hebt u heel de wereld gewonnen, dan hebt u nog straks alles verloren. Uw ziel moet geborgen liggen in Christus. De hemel moet uw reisdoel zijn. Dat is hoe waardevol de Heer Jezus is. Nou, die man ziet dat die parel waardevol is en nou wil hij het kopen. Hij weet de prijs. Het wordt hem gezegd, een hoge prijs. De tekst zegt het, de welke hebben een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Het is zo'n hoge prijs, hij moet alles wat hij heeft verkopen. Zijn huis, zijn beleggingen, die andere parels die hij heeft, zijn inboedel, alles moet weg. In het dagelijkse leven is het niet wijs om alles te verkopen, om alles in één belegging te stoppen. Maar in het koninkrijk der hemelen ligt dat anders. Daar is alles ondergeschikt naar deze borg en zaligmaker, Christus Jezus. Hij gaat heen en verkoopt al wat hij had en kocht dezelfde. Zo gaat het eraan toe in het koninkrijk van God. Om de Heer Jezus als uw zaligmaker te kennen, is de prijs alles. Alles. Alles moet verkocht worden. Moeten we letterlijk alles verkopen? Nee. Nee, dat hoeft niet. Calvijn zegt, het koninkrijk der hemelen moet hoger waarde hebben in uw leven dan al de zaken van het dagelijks leven. Dus als de Heer het vraagt, dat u bereid bent om daar afstand van te doen. En dan wordt ook elk aspect van uw leven voor de Heer neergelegd. Het is weer overgave aan de Heer. Dat u niet meer uw eigen Heer en Meester bent, maar dat de Heere alles te zeggen krijgt in uw leven. U mag uzelf niet meer handhaven tegenover God. Alles van het leven, de dingen waar je naar luistert, de dingen waar je naar kijkt, de boeken die je leest, of wat je doet met je computer, het wordt alles neergelegd voor de Heere. Dan ben je bang om die schoonheid die je gevonden hebt te vertroebelen. Doordat je weer in de modder gaat graaien van deze wereld. En je vertrouwt jezelf niet. Je bent er zomaar weer toe geneigd. En daarom bid je de Heere om geleid te worden tot zijn eer. Nou, die koopman heeft verkoopt inderdaad alles wat hij heeft. En hij doet het met blijdschap. Niet met tegenheug en meug. Nee, hij doet het graag. Want die ene schone parel, die wil hij hebben. Met vreugde. En zo betekende dat alles in ons leven ondergeschikt moet zijn aan de Heere. Nee, het betekent niet dat we het koninkrijk van God kunnen kopen. Gij die geen geld hebt, komt, koopt. Zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Nee, we kunnen niet kopen, maar het gaat om overgave. Dat alle rijkdom, alle vreugde, alle genoegens, eer, alles ondergeschikt staat aan de Heer Jezus Christus. En alles wat tegen dat koninkrijk van God ingaat, moet weg. En daarom is het niet langer mijn wil, maar uw wil, Heere. Dan mag de Heere alles wegnemen wat hij wil. En schenk mij, Heere, alles wat ik leren moet. Het kost me alles. In feite kost het me niets. Want de Heere neemt alleen maar dat weg wat verkeerd voor me is. En leidt mij dat alle dingen moeten meewerken ten goede in mijn leven. En dat ik erachter kom op mijn vreugde. Dat God voor mij is. En wie zal dan tegen mij zijn? Omdat ik niet meer van mezelf ben. Maar van hem die mij gekocht en betaald heeft. Want die in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. Zie, het is alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. En daarom, hetzij wij leven, hetzij wij sterven. Wij zijn des Heren. En daarom kan niets mij scheiden van de liefde Gods. Geen dood, geen ziekte, geen duivel, geen bestrijding, geen armoede, niets. Want u bent mijn alles geworden. En ik ben niet meer van mezelf, maar van u. Ziet u hoe schoon en hoe allesomvattend deze parel is. Het is het allerbelangrijkste. Maar om dat te zien, heb je Gods geest nodig. De mens van nature ziet het niet. En Gods geest werkt door zijn woord. Dat woord opent u. U ziet een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld in Matthäus. Matthäus zelf, hij heette vroeger Levi, was een tollenaar. Zat in het tolhuis. Toen kwam de Heer Jezus langs en zei, volg mij. En Lucas 5 vers 28, hij alles verlatende stond op en volgde hem. En het was een vreugde voor deze Levi. Hoe kwam het dat hij al het geld dat hij had achterliet? Omdat hij de liefde en de vreugde zag in het volgen van de Heer Jezus Christus. Hij zag vreugde en leven in de Heer Jezus. Hij was erachter gekomen dat zijn leven maar leeg was, nutteloos, zinloos. En die man was zo blij, hij richtte 's avonds een feestmaal aan en nodigde al zijn medetollenaren. Zij moesten het ook horen. En de Heer Jezus en zijn discipelen werden ook genood. Zodat die anderen konden horen van de Heer Jezus. Dat er iets veel beter is dan dit waardeloos leven. Dat is het leven met God. Dat is vreugde. Vreugde. Blijdschap. Leven, vrede, om hem te volgen. Om hem als het eerste in je leven te zoeken. En deze parel wordt nog steeds gevonden. Maar ik vrees dat er heel wat zijn die parel niet gevonden hebben. misschien ook in ons midden. Ik kan nogmaals dat allemaal niet bezien. Ik acht u hoog, maar God kent het hart. En waarom is het nou dat mensen die parel niet vinden? Omdat ze niet zoeken. En waarom zoeken ze niet? Omdat ze niet overtuigd zijn. Ze geloven het allemaal wel. En daarmee dus niet. Ongeveer 100 jaar geleden, iets langer, in het noorden van Canada, vond iemand in de Yukon, vlakbij het plaatsje Klondike, vond hij goud. En het ging als een koorts door heel Canada heen. En ook in Engeland. Ze kwamen uit Ierland en uit Engeland over. En vanuit de Verenigde Staten kwamen ze. Naar het hoge noorden van Canada. Was goudkoorts. De Klondike. Gold Rush. En die mensen gingen er allemaal naartoe. Want ze zeiden, hier is goud te vinden. En ze kregen allemaal een stuk, een bepaalde plot land. En daar moesten ze maar op graven. En ze gingen graven. En ze legden mijnschachten aan. Als u er komt, kunt u het nog zien. En ze graven, deden van alles. Waarom deden ze dat? Omdat ze overtuigd waren. Hier ligt goud. Nou, de meesten vonden geen goud. Heel wat stierven er ook van ontbering. Maar sommigen hebben goud gevonden. Maar al die mensen gingen graven. Ze waren overtuigd. Daarom gingen ze graven. En daarom gingen ze in dat hoge noorden van Canada, in dat onherbergzame oord, graven. Ze waren overtuigd. Bent u overtuigd? Heeft Gods woord u en mij overtuigd dat we gaan graven en zoeken? Ongeloof is een verlammende zonde, een verlammend kwaad. Het is er haast niet doorheen te drukken. Geen tijd, dominee, een andere keer. Ongeloof. Ongeloof. Omdat ze niet overtuigd zijn. Och, mocht Gods geest u overtuigen door zijn woord. Zodat u de heerlijkheid ziet in deze koning. Mijn zender. Mijn koning. De schoonste onder de mensen, kinderen. Och, om hem te zien. Amen. Zingen wij Psalm 40, het 8e vers.
Thank you.
zullen we bidden en danken. Heb dank, barmhartige Heere, dat u nog tot ons bent gekomen in de majesteit van uw woord. Heere, laat dat woord ingang mogen vinden in onze harten. Heere, wij bidden u of u met de tweesnijdend scherp zwaard van de geest krachtig en hartelijk wilt werken in ons midden. Wilt u indringen in harten van hen die aanwezig zijn hier, ook van hen die niet aanwezig zijn, die meegeluisterd hebben. Wat hebben wij toch de krachtige werking van uw Heilige Geest nodig, o Heere. Houdt u zich niet verborgen, maar wil om Christus wil hartelijk werken met uw Heilige Geest tot bekering, tot behoud, tot verlossing, tot verlevendiging, dat ogen geopend mogen worden voor de schoonheid van de Heere Jezus Christus. Heere, kom in ons midden, tot eer van uw naam. Bewaar ons deze week en ieder van ons. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 42, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.